Gemeente, broeders, ambtsdragers in het bijzonder en alle familie, kennissen, vrienden en de echogangers voorop, helemaal voor in de kerk. Bijzonder woord van welkom aan jullie, fijn dat jullie er zijn. Er zijn drie boeken waarin we iets van God zien, dat God werkt. Het eerste boek is het boek van de natuur, de schepping. Je zult het ongetwijfeld wel eens hebben als je een prachtige winterse dag hebt, dat de sneeuw net vers gevallen is uit de hemel. Tjoh, wat een wonderlijke, prachtige, mooie dag. Of in het voorjaar, als je voelt dat het voorjaar in de lucht zit, de prachtige zonsopgang. Of zomers, je loopt aan het strand in je prachtige zonsondergang. Ja, dan zeg je als gelovige, dat is nou Gods schepping, zijn goedheid. Daar zie je iets van Gods majesteit in. Het boek van de schepping. We zien de Heere God nog veel meer, niet alleen in de natuur, maar in een tweede boek, dat is de Bijbel. Daarin zien we niet alleen Gods hand aan het werk, maar daar zien we God rechtstreeks in zijn hart. Wie hij is en dat hij zijn zoon gegeven heeft vanuit zijn schoot naar deze zondige wereld voor zondige mensen. Dat is het tweede boek. En dan is er nog een derde boek. En dat is het boek van ons leven. Dat is het boek van het leven van een christen. Dat is ook een boek, of eigenlijk een brief. Waarin we iets zien van wie God in het leven van een kind van hem is. Nou, en daar gaat het nou over vanmiddag in de tekst. Er wordt gezegd in 2 Korinthe 3 vers 3 dat gij een brief van Christus zijt. En daar wil ik met u over gaan nadenken. Een brief van Christus. Wat wil dat zeggen? Kinderen, echogangers, ik heb een brief meegenomen. Tenminste, een envelop. Een envelop. En er zit een brief in. Nou ja, een klein briefje dan. Een kleintje. Ja, en dan ben je benieuwd. Wie is nou de schrijver? Wie is de auteur? Wie heeft het opgesteld? En waarop schrijf je dat? Ja, dat schrijf je op een papiertje. In het Oude Testament was dat perkament. En waarmee schrijf je dat? Nou ja, even kijken. Ja, dat schrijf je met een pen. En er moet wel een vulling in zitten, anders zie je nog niks. En wat staat er dan op? Wat is nou de inhoud van die brief? En ook heel belangrijk, voor wie is die brief? Voor eentje in de kerk, of alleen voor de ambtsdragers, of voor u allemaal? Nou, daar gaan we vanmiddag op letten. Een brief van Christus. En dan stel ik in de eerste plaats de vraag, wie is de opsteller? En dan staat er in onze tekst een brief van Christus. De Heere Jezus stelt die brief op. En waarop dan? En dan staat er in onze tekst op, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart. Hier is. En waarmee schrijft de Heere Jezus? Dan staat er in mijn tekst niet met inkt, maar door de geest van God en door onze dienst, zegt Paulus. En wat schrijft de Heere Jezus dan in de brief in mijn hart? Ja, dat zullen we ook gaan zien. En aan wie is geadresseerd? En dan staat er in vers 2, gij zijt onze brief in onze harten bekend en gelezen van alle mensen. Nou, over die punten ga ik met u nadenken. Een brief van Christus, dat zet ik boven de preek. We letten ten eerste wie die schrijft, ten tweede waarop, ten derde waarmee, ten vierde wat dan, de inhoud en ten vijfde waaraan. Wat is het adres aan wie gericht? Nou, ik moet u eerst wat zeggen over 2 Korinthe 3. Het gaat hier over de heerlijkheid van het Nieuwe Testament boven de heerlijkheid van het Oude Testament. Kijk, Korinthe, 2 Korinthe, Korinthe was een havenstad, net als Rotterdam. En in die Korinthische havenstad was een gemeente, een kerk, net als de Maranatha-kerk. En er waren ook predikanten die daar wel eens preekten, Paulus bijvoorbeeld. Maar er waren ook valse leraars. En die valse leraar staat er in hoofdstuk 2, vers 17, die droegen het woord van God te koop. Die maakten er een handeltje van. Die deden aan de klandizie, die wilden de klant laten bepalen, ja, wat ze graag wilden horen en wat ze wilden horen en wilden de klanten bedienen op hun wenken. Zo werkt het in de kerk niet. He, u staat niet in het ambt, dat is het eerste wat ik wil zeggen. U staat niet in het ambt om de klanten te bedienen. Of dat nou de jeugd is, of het zijn de buitenkerkelijke, of het zijn de gemeenteleden. In de kerk is de klant niet koning, in de kerk is God koning. Paulus doet niet zijn best om er zelf wat aan te verdienen, om zelf in de smaak te vallen. Hij zegt, ik breng het woord van God als in oprechtheid. Wij spreken het in Christus. Nou, er kwamen ook valse leraars in die gemeente. En die hadden brieven bij zich, aanbevelingsbrieven, certificaten, papieren op zak. Ja, maar kijk, ik ben aanbevolen als een goede predikant door die en die bekende dominee. Had Paulus ook van die papieren op zak? Van die aanbevelingsbrieven? Nee. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 1, wij beginnen onszelf niet bij u aan te bevelen. Zoals sommige brieven van aanbevelingen hebben. Dat heb ik helemaal niet, zegt Paulus. Weet je wat ik wel heb? Ik heb wel één brief en dat zijn jullie, gemeenteleden. Gij zijt, vers 2, onze brief. Dat er een gemeente in Korinthe is, een kerk. God heeft Paulus willen gebruiken om daar die gemeente te stichten. En dat die gemeente groeit. En dat daar mensen tot bekering kwamen, tot God. Die de afgoden vaarwel zegden en de Heere Jezus omhelsden. Nou, dat is de beste aanbeveling die je kan hebben. En dan gaat Paulus spreken over dat beeld van die brief. En hij vergelijkt de gemeente. Hij vergelijkt iedere gelovige met een brief van Christus. Goed lezen, wat hij nou precies zegt. Niet met inkt geschreven, maar met de Heilige Geest. En niet op stenen tafelen, maar in ons hart geschreven. Het is in ons leven, dat de Heilige Geest zijn brief schrijft. Onderwerp van die brief, Christus. En het adres, nou dat iedereen en alle mensen hier in Rotterdam zouden kunnen lezen aan mijn leven. Dat de mensen zouden kunnen zien aan het gemeenteleven hier aan de hele Vliet. Dat wij christenen zijn en iets van Christus hebben. De vraag die ik wil stellen vanmiddag is deze. Uw leven, mijn leven, is als een brief. Het zegt wat en mensen zien wat aan je. En God ziet ook wat aan me. En nou is het mijn vraag, of nou is het eigenlijk mijn gebed, dat wij nou allen een leesbare brief van de Heer Jezus mogen zijn. Een levende getuige van Hem. Eerste gedachte, wie schrijft nou die brief? Wie is de auteur? Wie is de schrijver, de opsteller? Nou, ik zeg het al, ik zei het al in vers 3, een brief van Christus. De Heer Jezus is de schrijver. Dat is opvallend. Heeft de Heer Jezus ooit een brief geschreven? Gewoon letterlijk, met een pen? Heeft de Heer Jezus eigenlijk zelf al ooit eens één woord of één letter of één zin op schrift nagelaten? Ik zou het niet weten. Hebben jullie dat wel eens in de Bijbel gelezen, dat de Heer Jezus iets opschreef? Nee, hè? Of toch één keer? Of toch één keer? Eén keer heeft de Heer Jezus wat opgeschreven, zijn vinger. Toen was daar een overspelige vrouw, een prostituee zouden we zeggen, op heterdaad betrapt. En die brachten ze bij Jezus. Die zei, Heer Jezus, die vrouw moet gestenigd worden. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan bukt hij en dan schrijft hij met zijn vinger in het zand. Ja, wat hij nou precies geschreven heeft, dat weet ik ook niet precies. Maar hij schreef met zijn vinger in het zand. Maar ja, dat was zo weer weg natuurlijk ook. Heer Jezus heeft geen schriftelijke nalatenschap ons achtergelaten. Waarom eigenlijk niet? Nou, het antwoord is, ja, dat is niet nodig. Want de Heer Jezus is nog steeds bezig om brieven te schrijven. Levende brieven. Mensen die tot bekering komen, zondaars. die tot bekering komen tot God en geloven in de Heer Jezus, die worden leesbare brieven van Christus. De Heer Jezus is nog steeds aan het schrijven op mensenharten, zijn naam. Nou, als je het zo bekijkt, mensen, dan zijn er nog tal van brieven van Christus in omloop. Dus er is heel wat lectuur wat dat betreft. Heel wat geestelijke net lectuur ook. En heel veel rommel. Maar die levende brieven van Christus, zijn kinderen. Ja, dat is toch een slag apart. Dus de eerste vraag is, wie is de schrijver van die brief? Jezus Christus zelf. Tweede vraag, tweede gedachte. Waarop schrijft hij nou? Wat is het papier wat hij gebruikt? Het materiaal? Nou, dat zijn mensenharten. Dat is Gods schrijfpapier, mensenharten. Er staat niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. Moet ik nog wat zeggen? Ik hoop dat jullie dat houden natuurlijk, hè? Kinderen, ik heb er niet één brief in zitten, ik heb er drie in zitten. De eerste. Ja, dat heb ik mijn dochter laten doen. Ik zeg, schrijf je nou eens een hele lelijke brief. Heel lelijk. Heel lelijk. Hanenpoten, kriskras door elkaar. Nou, gauw weg dat ding. En dan een tweede, dat is een blanco brief. Helemaal blank. En dan het derde. Ik zei vanmiddag, schrijf je nou eens een hele mooie bijbeltekst op je allermooist. Op het derde briefje. Dat is deze. Kan je zien hoor. Je laat ik zien. Het allermooist. Dus het eerste was een kladbriefje. Vies, schots en scheef, hanenpoten, vlekken erop. En het tweede is een blanco papiertje. En het derde is een heel mooie bijbeltekst erop. Heeft dat te maken met onze tekst? Dan ga ik uitleggen. Als er hier nou staat, hè, over die niet stenen tafelen, maar vlezen tafelen van het hart. Dan zou je kunnen afvragen, hoe is nou eigenlijk mijn hart voor God? Nou, mijn hart voor God, zoals ik geboren word, dat is niet een vlezen hart, wat zacht is, wat voor hem klopt. Mijn hart is voor de Heere God keihard. Dat zegt de Bijbel al in het Oude Testament, een stenen hart. Dat wil zeggen, mijn hart als het gaat over God en de Heer Jezus en de Bijbel en de hemel en de zaligmaker, dan zeg ik maar eigenlijk zo weinig, zo bitter weinig. Mijn hart is zo hard als een steen en zo koud als een steen, ongevoelig. Ik ben vatbaar voor ontzettend veel dingen als het nou gaat over mijn gezinnetje of het gaat over ja, de dingen in de wereld, de politieke wereld, of de medische wereld, of de sportwereld, of de financiële wereld, hoe het met de beurs is en zo, of de wetenschappelijke wereld, ben razend gek van studeren, gaan we helemaal in op, maar als het nou gaat over de Heer Jezus en die Bijbel, heb je al gauw gezien, de Bijbel noemt dat een stenen hart, en nou gaat er een wonder gebeuren. En het machtige wonder van God is als wij wederom geboren worden. Dat hebben kerkgangers nodig, dat hebben ambtsdragers nodig, dat heeft een dominee nodig. Gij moet wederom geboren worden. En weet je wat God dan gaat doen als God ingrijpt in je leven? Dat is dat hij jouw stenen hart nou gaat veranderen in een vlezen hart. Teer, gevoelig, vatbaar. Het gaat warm kloppen voor de Heer Jezus en voor zijn Vader. Ons hart is eigenlijk, zoals we geboren worden, als zo'n kladblok. Zo'n kladblaadje. Vies, slecht en vuil. Maar als God in je leven komt en zijn genade, dan word je blank en rein. Dat is het tweede blaadje, blanco. Wit gewassen door het bloed van de heiland, door de Heer Jezus. En dan? Nou, dan ben je bekeerd. Dat noemen we bekering. En dan? Ja, dat is nog maar het begin. Weet je wat de Heere dan gaat doen? En dat wil Paulus ons duidelijk maken. De bedoeling van Paulus' bediening is niet dat je alleen tot bekering komt. Dat je gewassen wordt van al je vuiligheid van je verleden. Maar als je dan gewassen en gereinigd bent door zijn bloed, hè, dat blanco papiertje. Vervolgens gaat de Heere daar door zijn geest wat opschrijven. Dan gaat Christus gestalte in mij krijgen. Dat is de bedoeling. Niet op stenen tafelen. Denk Paulus natuurlijk aan de wet, hè, de 10 geboden. Die werden geschreven op 2 stenen tafelen, Sinaï. Hard en koud. Recht en wet. Geen genade. Maar op vlezen tafelen van het hart. En toen God die 10 geboden gaf, dan was het van buitenaf opgeschreven. Maar hier in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, schrijft God niet van buitenaf zijn wet op 2 stenen. Dat komt niet tot mij van buitenaf, maar God gaat het binnenin mij schrijven. Van binnenuit. Niet op steen, maar op mijn nieuwe hart. Niet 10 geboden, wat je allemaal mag en niet mag. Maar eigenlijk schrijft God maar één naam. Dat is de naam van zijn zoon in mijn hart. Goed lezen. Er staat in vlezen tafelen van het hart. Kinderen, kerkgangers, jongens, meiden. Hier dus. Ik vind het zo geweldig, hè, of het nou voor de jongeren is, of het is voor de buitenkerkelijke, of het is gewoon op huisbezoek. Je eindigt eigenlijk altijd met die Bijbel. Die gaat open. En je doet nog een gebed. En dat is geweldig. Het evangelie van Gods genade, dat hebt u in huis door een Bijbel. U hebt de papieren, u hebt de bladzijden van Gods woord in uw huis. En misschien, ik hoop dat dat elke dag wel gelezen wordt. In het gezin en persoonlijk. Maar weet je, die Bijbel, die boodschap van Gods genade, die ligt wel buiten u, op tafel, voor u. En nou wilde God door zijn Heilige Geest, wil nou die bladzijden die in die Bijbel staan, het evangelie, als waarheid buiten u, die wil hij nou gaan schrijven in mijn hart, zodat het binnenin me komt. Ik kan heel mijn leven uit de Bijbel lezen en nog verloren gaan, als het niet geschreven staat op de wanden van mijn hart. Als het nooit tot me doordringt, als het niet naar binnen komt. Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Niet alleen die Bijbel buiten mij, hoe belangrijk ook. Zelfs jongeren die opgevoed zijn bij de schrift en een school hebben doorlopen en Bijbelgedeelte, catechismusgedeelte, Bijbelteksten hebben moeten leren uit hun hoofd, psalmversies moeten leren. Geweldig, goed. Maar weet je, hier zegt Paulus niet dat er geschreven staat op de vlezen tafelen van mijn hoofd. Hier. Hoe goed dat ook is, je zou zo hele teksten uit je hoofd kunnen opratelen. Geschreven het evangelie in mijn geheugen. Nee, het moet zakken. Het moet zakken. Een brief van Christus geschreven op mijn hart. En mijn gebed is, Heere, laat me geen kladblok van de duivel zijn, dat eerste blaadje. Laat me geen kladblok van de duivel zijn, maar mag ik in mijn leven, in mijn ambt, in mijn werk, in het milieu waarop u me gezet hebt, waarin u me gezet hebt. Laat me mogen zijn als een leesbare brief van uw liefde, o God, voor de mensen om mij. Anne van der Bijl was die stichter van kruistochten, vroeger heette dat, hè? Anne van der Bijl, kruistochten, open doors. Die zegt zo ergens, die zegt dit. Het gaat er niet om een boodschap te hebben, maar het gaat er om een boodschap te zijn. Een boodschap te hebben, ja, dat is niet zo moeilijk. Als je een beetje van de tongriem besneden bent, dan lukt dat wel. Maar een boodschap te zijn, dat mensen dat niet horen, maar ook kunnen zien. Leer mij een boodschap te zijn. Wij in de kerk, wij hadden zo vaak een boodschap, hè. Als je de kerkgeschiedenis leest, wij hadden een boodschap voor de Joden. Kruistochten, God wil het. Wij hebben een boodschap voor de vrouwen, het standpunt over vrouwen. We weten precies wat in elkaar zit. En over zigeuners en over homofielen en over negers. En met die boodschap die wij hadden, hebben we mensen tot in het diepst van hun ziel gekwetst, pijn gedaan, gewond. Het gaat er niet om een boodschap te hebben, maar om een boodschap te zijn. Derde gedachte, inkt en pen. Waarmee schrijft de Heere God dan zijn brief op mijn hart? Er wordt hier gesproken in de tekst over die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. En dan staat er ook nog bij, door onze dienst, zegt Paulus. Dus aan de ene kant, de Heere Jezus schrijft die brief. Maar dat doet hij niet met inkt, maar met de Heilige Geest. En hij gebruikt Paulus er ook nog bij. Mag ik het zo eens zeggen? Waarmee schrijft de Heere Jezus zijn brief op mijn hart? Wat zijn de instrumenten die hij gebruikt? In de hand van de schrijver. Hij gebruikt inkt. Dat is de geest. En hij gebruikt ook een pen. Dat is Paulus. Het inkt is de Heilige Geest. En de pen zijn de ambtsdragers. Niet met letterlijke inkt. Nee, dat gaat niet. Dat kan natuurlijk niet. Maar door de Heilige Geest. En wat de geest schrijft, dat is goddelijk schrift. Dat kan gelukkig nooit meer worden uitgewist uit je hart. Ik heb een papiertje voor me. Blanco papiertje. En ik begin rustig te schrijven. En van lieveleed komt het helemaal vol. Rijke inhoud. Rijke inhoud. Als de Heilige Geest gaat schrijven op mijn hart. Rijke inhoud. Goddelijke gedachten. Goddelijke gedachten komen op papier, komen in mijn ziel. Als de Heilige Geest de vulling is, dan worden op de wanden van mijn hart worden dingen geschreven waar ik voor mijn bekering geen enkele notie van had. Herkent u dat, kinderen van God in ons midden? Herkent u dat? Dat je zegt, ja, voor mijn bekering. Ja, toen had ik ook wel een idee van, ik kende ook wel wat bijbelteksten en zo. Ik wist wel wat, een beetje wat er in de Bijbel stond. Maar dat mijn ogen zijn opengegaan. En nadat mijn hart is gewassen door het bloed van het lam. En nadat die geest ging schrijven op mijn hart. Toen kwamen de dingen naar boven. Die had hij erop geschreven hoor. Toen kwamen de dingen tevoorschijn. Die ik nooit, waar geen flauw vermoeden van had. Voordat ik tot geloof kwam. Dat is van de geest. Maar er staat nog wat meer bij, niet alleen door de geest, maar ook door Paulus' dienst, door onze dienst. De Heere Jezus gebruikt het inkt van de geest en de pen van Paulus' dienst. Geest en de woorden die Paulus sprak. En nou kom ik bij die ambtsdragers. De Heilige Geest, Christus, die doet het, maar hij schakelt ook pennetjes in. Hij schakelt ook ambtsdragers in. En een pen is een pen, zonder vulling. Die vulling is nou de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die hebben we dagelijks nodig. En dat is nou ten diepste ook waar we dagelijks om mogen bidden. Vul mijn hart steeds opnieuw. Als ik leeg ben van Gods Geest, dan stelt mijn hele ambt niks voor, dan kan ik wel mijn best doen en bidden en een stukje lezen bij de mensen. Maar als er geen vulling in me zit, dan ben ik net als een pen die geen stift heeft. Dan schrijf je maar wat, maar het laat niks na. Het laat niks na, geen afdruk. Als ik het moet doen, in de kerk, onder de jeugd, in Katendrecht. Ken je dat verhaal van Spurgeon? Er was een iemand die stug dronken was. Voortdurend dronken. En hij bleef maar aan de drank verslaafd. Hij zat af en toe eens in de kerk bij dominee Spurgeon, Engeland. En op een gegeven moment, ja, was hij weer stom dronken. En toen kwam die dominee tegen. Hij zei, dominee, u hebt mij bekeerd. En toen zei dominee Spurgeon, ja, dat is waar. Dat kan ik wel zien, dat ik jou bekeerd heb. Dat kan ik zien.
Als God jou bekeerd had, was je nou niet dronken geweest. Als wij het moeten doen,
dan laat het helemaal niks. En toch staat het door onze dienst. Vind ik zo mooi, hè? Door onze dienst. God schakelt ons in. Zelfs zonder de prediking van Paulus was er helemaal geen gemeente in Korinthe ontstaan in die havenstad. Door die prediking behaagt het God om zegen te geven, bekeringen te geven. Nou, dat is toch geweldig. In die stad werden vloekers bidders. En werden overspeligen overtuigd van zonde. En gebracht tot overgave aan de Heer Jezus.
Hoeren werden heiligen. Zondaars werden levende brieven van Christus. Door onze dienst.
Heel opvallend dat er in vers 2 staat, gij zijt onze brief. En in vers 3 staat er, gij zijt een brief van Christus. Allebei waar. Een brief van de Heer Jezus, maar hij gebruikte mij. Als een pennetje in zijn hand.
Daar waren wat grove bonken hoor, in die havenstad Korinthe. Wat dat betreft, broeder van de Blom. Er staat in 1 Korinthe 6, vers 11. Wat voor soort lui dat waren daar. Staat er 1 Korinthe 6, vers 9. Onrechtvaardigen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. 12 niet, geen hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, ontuchtigen, mannen die bij mannen liggen, homoseksuelen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dan staat er in vers 11. En dit waart gij sommigen. Sommigen van jullie waren zo. Maar gij zijt afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. Jullie waren dat vieze, vuile kladblaadje. Maar jullie zijn afgespoeld door het bloed van Christus. En toen is God gaan schrijven door zijn geest op jullie. En toen werden jullie leesbare brieven van hem.
Nou, dat is de derde gedachte. Waarmee het inkt en pen, geest en Paulus, ambtsdragers. Vierde gedachte. Wat schrijft de Heere Jezus nou op het hart van een zondaar? Wat? Nou ja, dat staat er eigenlijk niet. Dat staat er niet. En toch staat het er wel. Er staat in vers 3, gij zijt een brief van Christus. En dat wil zeggen dat hij de auteur is, maar het wil ook zeggen, hij is ook de inhoud van die brief. Hij is de inhoud. Een brief aangaande hem. Als Paulus een brief schrijft, dat was in die tijd zo, dan begon Paulus, dat kan je nagaan in die brieven die hij schreef in de Bijbel, begon hij altijd met zijn eigen naam als eerste te schrijven. Paulus, apostel van Jezus Christus, aan de gemeente van. Hij begon met zijn naam te schrijven en hij eindigde met zijn naam te schrijven. Zo doet de Heiland dat ook. Als hij jouw harten onder handen neemt, je afwast en een blanco papiertje van je maakt, dan schrijft de Heer Jezus als eerste zijn eigen naam op jouw hart. Dat vloeit uit zijn pen. De geest van de levende God die schrijft Christus op onze harten. Niet de 10 geboden in de eerste plaats, maar die ene naam. En die naam die gaan we zo ontzaggelijk veel zeggen. De naam van Jezus. Toch schrijft de Heilige Geest nog wel wat meer op ons hart. Soms ook hele vernederende dingen dat je zegt van ja, dat gaat dan tegen mijn eigen wil en vlees in. Weet je wat de Heilige Geest ook op je hart schrijft? Zonder kennis. Zonder kennis. Daar hoor je van in de kerk, daar lees je van in de Bijbel, hè, dat we zondaars zijn, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Maar als de Heilige Geest dat woordje zonde op je hart gaat griffen, dan ga je die zonde niet alleen beamen, dan ga je het betreuren dat jij die zondaar bent. De geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde. En dat er in jouw vlees geen goed woont. Ja, dat schrijft hij er ook op. Tjoh, wat krijg je dan een hekel aan de zonde, zeg. aan al die verkeerde dingen waarmee je God zoveel verdriet gedaan hebt. Wat krijg je een hekel aan die zonde die jij gedaan hebt. Heilige Geest gaat ook vertroostende dingen op je hart schrijven. Het bloed van Jezus, dat staat er tegenover. Het bloed van Jezus. Oh, dat bloed. Ik weet niet of je dat nou, of je begrijpt wat we bedoelen, gemeente. Ik hoop dat je dat aanvoelt. Wat ik wil zeggen. Kijk, je hoort dat ook elke week. Zeker hier in de Maranatenkerk. Je hoort elke week van het verzoenende bloed van Christus. Daar hoort u van. Er zijn kerken waar ze daar niet meer van horen. Daar werd het betreurd. Hier hoort u ervan. U hoort van het verzoenende bloed van Christus. Dat uw zonde kan bedekken. En je hoort het. En het zeg je niks. En je hebt er geen troost uit. En dan gaat die Heilige Geest, die gaat nou dat bloed van Jezus op je hart schrijven. Weet je wat er dan gebeurt? Mensen, dan smelt je weg. Dan zie je, oh, dat kostbare bloed dat dan mijn zonde bedekte. Dan wordt dat een van de allergrootste schatten die God jou gegeven heeft. Dat kostbare bloed van Christus. Dat draag je mee in je hart. Die Heilige Geest gaat, die gaat het woord evangelie op een hart schrijven. En je raakt zo verstrengeld met dat woord evangelie. Het zit zo diep van binnen. Niet tussen je oren. Niet in de Bijbel, maar hier. Dat als ze jou van het evangelie willen beroven, hè, dan zouden ze je hart eruit moeten snijden. Want het zit hier. Geschreven op de vlezen tafelen van mijn hart. Dan gaat die Heilige Geest de naam Abba, lieve Vader, op je hart schrijven. Dan ga je het zo van harte meezingen, wat jullie ook wel eens zingen, hè? 'Smiddags, Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Dat zing je dan met dit erbij. Nou, ik heb een vraag. Wat staat er nou op uw wand geschreven? Ik kan niet in uw hart kijken, God wel. Wat staat er nou op de wanden van je hart geschreven? Wat staat erin? Wat staat erin? En bij sommigen hier in de kerk staat er in uw hart geschreven. Hé, hey, ik zie het. Daar staat het woord uitstel geschreven. Morgen. Vandaag nog eten, drinken en vrolijk zijn. En morgen bekeer ik me. Dat is het schrift niet van mijn heiland, maar dat is het schrift van de duivel. Dat is een schrift van de Satan die zegt, morgen ga ik serieus worden, vandaag nog niet. Er zit een ander hart in de kerk. En ik lees uw hart vanavond en ik zie dat erin staat het woord. Ja. Leuren. Huichelachtigheid. Dat lees ik in uw hart, huichelachtigheid. Je zit vandaag in de kerk, hè? Je zit vandaag in de kerk. En je dient God en morgen dien je weer de wereld. Morgen, dan kan er weer alles mee door. Dubbelhartige mensen. Jonge mensen, oude mensen. Morgen tot en met zaterdagavond, hè. Je kijkt naar alles, je luistert naar alles, je leest alles. Er is geen onderscheid met de wereld. Mensen, dat is het schrift niet van Christus, maar het is het schrift van de wereld. Dat is een schrift van de zonde. En dan kan je één keer naar de kerk gaan. Oké. Zeg niet dat je een christen bent, want God heeft door zijn geest niet op je hart geschreven. Hou jezelf alsjeblieft niet voor de gek. Maar ik geloof dat het in de Maranatenkerk heel anders is, hoor. Dat geldt voor andere mensen, geldt er niet voor u. U dacht dat ik het over u had. Ik zou niet durven. In de Maranatenkerk is het anders. Toch? Er zijn er hier in de Maranatenkerk, en dat weet ik zeker, die bekommerd zijn om hun zonde. Een paar. Die zijn er. Die ten diepste weten, voelen in hun hart. Die inderdaad, ik zei het in mijn gebed, hè. Die iets voelen van die heilige huiver. Ik moet straks voor God verschijnen, dominee. Ik moet straks voor God verschijnen. Ik kan het niet met een praatje doen bij een bakje koffie of bij een pilsje. Echt niet. Er moet meer in mijn leven gebeuren. En met een bevend hart en soms met een vochtig oog springt dat op je.
Dan zeg ik tegen u, tobber. Dat is de schrift van de Heilige Geest, toch? Als zulke mensen tegenkom op huiverzoek. Dat is de schrift van de Heilige Geest. Want bekommering om de zonde, dat leert je niet. Dat leert geen mensje. Dat leert Gods Geestje. Weet je, er zijn er ook hier in de Maranatenkerk die gelukkig nog een binnenkamer hebben. Die hun knietjes nog wel eens een keer buigen. En die zo in kinderlijk vertrouwen, al ben je een grote stoere vent, die in kinderlijk vertrouwen hun hart in Gods Vaders schoot mogen uitstorten. En dan zeg ik tegen je, je hebt nog misschien nog niet de volle zekerheid van de vergeving, maar dat gebed wat jij doet, hè, dat is de schrift van de Heilige Geest. Die gebedsdrang, niet omdat het moet, omdat de dominee het zegt, maar het gaat van binnenuit. Dat heeft vlees en bloed je niet geleerd. Dat komt van de Heilige Geest. Dat heet niet van jezelf. En er zijn er ook een paar hier in de Maranatenkerk, waar de volle genade van God is doorgebroken. Die mogen staan in de vrijheid van de kinderen van God, niet met hun mond, maar met hun hart. Die mogen zeggen, niets zal me scheiden van de liefde van Christus. Doorbraak in het geestelijk leven. Hij is de mijne en ik ben van hem. En dan zeg ik, dat is het schrift van de Heilige Geest. Dat heet niet van jezelf. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ja, hoe die dat doet, dat weet ik niet. Maar dat die doet, weet ik zeker. Dat weet ik zeker. God legt de hand op je hart. Op het hart van een zondaar. En dan begint hij te schrijven. Het wordt je berouw. Het wordt je genade. Het wordt je vrede. De naam van Jezus. Abba. Regel voor regel. En zo schrijft de Heilige Geest verder. Mijn dochter is niet verder gekomen dan de eerste drie regeltjes. Maar als de Heilige Geest gaat schrijven in je leven, regel voor regel, woord voor woord, zin voor zin, dan komt het toch af. En als hij dan straks mag ontslapen, hè, dan is het af, de brief. Dan is het vol. Ten slotte, laatste gedachte. Dat is, voor wie is dat nou bestemd? Wat is nou het adres? En dan staat er, dan ga ik mee eindigen, hoog tijd. Dan staat er in vers 2, het is bekend en geschreven voor alle mensen. Een open brief. Geen dichtgeplakte brief, bestemd voor één iemand, maar een open brief. Gepubliceerd, bekendgemaakt voor alle mensen. Dat is de bedoeling van de gemeente in een havenstad als Rotterdam. Dat we open brieven mogen zijn. Iedereen mag het lezen. Wat God schrijft in mijn hart, hè, dat komt in mijn handel en wandel openbaar. De ogen van de mensen kijken naar ons. Er zijn mensen in uw straat waar u woont. Er zijn mensen in Katendrecht die weten dat daar een House of Hope zit woensdags. En die weten dat daar op een vrijdagavond een jongerenwerk gebeurt. We mogen wel bidden dat er jongeren mogen komen. Satan is daar ook bezig om zijn hanenpoten er doorheen te zetten. Dat er zondagsmiddag zonderschool wordt gehouden. En dat er bijbelstudies en kapeldiensten zijn, hoor. Dat weten de mensen, dat zien ze. En dat er hier kerk wordt gehouden, dat zien de mensen om ons heen. Bekend en gelezen door alle mensen. En als de mensen hier nou rondom, hè, naar mij kijken en naar u kijken als gemeente, wat zien ze dan? God stuurt zijn levende brieven aan mensen die geen Bijbel meer hebben, geen Bijbel meer lezen, niet meer naar de kerk gaan. En toch zien ze ons als brieven, levende brieven van zijn liefde. Wat ze zeggen, nee, ze zien met hun ogen en dat scherp. En wat zien ze dan? Wat zien ze dan? Zien de mensen hier om ons heen? Ik weet het niet hoor, ik stel die vraag en ik zeg het tegen mezelf vooral, want het is makkelijk om u te zeggen van jongens, zo moet het. Nee, niet zo moet het, je moet het. Er staat niet, je moet een brief zijn. Dat moeten, daar moet je nou eens mee ophouden. Er staat niet, je moet het, je bent een brief. Of je bent het niet, één van twee. En dan staat er niet dat Paulus zegt, die brief, hè, die zit in een envelopje. De mensen hier om ons heen, die zien alleen maar de rug, de buitenkant. En die kostelijke inhoud, ja, die zit erin. Nee, een open brief, niet in een envelop. Wat zien de mensen aan mij? Zien de mensen aan mij dat de Heer Jezus mij meer waard is dan mijn aandelen? En dan mijn hobby? En dan mijn werk. En dan mijn huis. En dan mijn gezin. Zien de mensen aan mij als dominee? Zien ze dat niet? Horen ze dat? Zien ze dat? Zien ze dat als ik veel zorgen heb? Dat ik wel een adres heb? Zien mijn kinderen dat? Zien ze dat als ik veel zorgen heb, dat ik wel een adres heb waar ik naartoe kan gaan en dat ik in Gods vaderschoot mijn problemen mag neerleggen en dat God me vrede geeft? Waar haalt die dominee zijn kracht vandaan om het vol te houden? Waar haalt die evangelisatieouderling of die jeugdouderling of je bent diaken, waar haalden ze de kracht vandaan om dat 12 jaar vol te houden in zo'n kerk, in zo'n stad, in zo'n gemeente? Ja, die hebben een... Die hebben een geheime adres. Als je die brief goed leest, kom je erachter waar ze de kracht vandaan halen. Kunnen de mensen aan ons zien, de andere wijkgemeente, dat er hier heus wel eens wat is in de Maranatenkerk. Maar dat we elkaar lief proberen te hebben met zijn liefde. Ja. Kunnen ze aan mij zien wat genade, dat geldt voor sommigen, ik ken jullie niet allemaal, maar sommigen wel, dat geldt voor sommigen van jullie zeker. He, dat mensen kunnen zien wat genade in jullie leven heeft uitgericht. He, vroeger, je wilde niet weten, en dat weet ik ook niet, vroeger waar jullie allemaal in gezeten hebben. Maar toen kwam Gods genade in je leven, en toen is het echt anders geworden. En de mensen hebben dat gemerkt, van joh, wat heb je met die Jezus? Ja, dat weet ik niet, maar ja, en toen ben je gedoopt, en toen deed je belijdenis. Prijs de Heer, geweldig toch? Mensen konden zien wat Gods genade in jullie leven had geschreven. Dat is het handschrift van Christus. Nou gemeente, ik heb expres tegen mijn kind gezegd. Ik zeg, dan moet je een klein briefje nemen. Niet zo'n hele grote hoor. Neem maar zo'n kleintje. En ik vraag aan de Heere Jezus, Heere, mag ik nou zo'n klein briefje zijn? Zo'n klein briefje van u, maar wel een echt briefje. Een echt briefje. Als een advertentie van u. Als een nieuwsbrief dat anderen mogen lezen. Dat goede nieuws. Die blijde boodschap. Juist die mensen die mijlen ver weg zijn, mogen ze lezen. Dat u, o Heer Jezus, in mijn leven bent gekomen. Schrijf op mijn hart. En laat dan het laatste wat u schrijft, laat dat dan uw eigen handtekening zijn. Jezus Christus. Amen.